Vanmorgen staan we stil bij de catechismus, omdat het onderwerp goed past bij de voorbereiding op het heiligavondmaal. De vraag van de catechismus is: voor wie is het heiligavondmaal ingesteld? En met het oog daarop lezen wij 1 Korinthe 11 vanaf vers 17 tot het einde. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het in delen, want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen, zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Maar zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf, en eten alzo van het brood, en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten. Opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Wij willen vanmorgen stilstaan bij zondag 30, vraag en antwoord 81. Zondag 30, vraag en antwoord 81 is aan de beurt. Er wordt ons gevraagd: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En het antwoord luidt: voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot zover. De vraag is dus vanmorgen: voor wie is het avondmaal? En wij letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats hoe de Schrift ons onderwijst. En ten tweede hoe de catechismus ons leidt. Hoe de Schrift ons onderwijst en hoe de catechismus ons leidt. Met betrekking tot de vraag: voor wie is het avondmaal? Volgende week, als God het geeft, zal het heilig avondmaal weer worden bediend. En dan komt de vraag vanzelf naar boven, voor wie is dat nu? Wie mogen daar nu aan? Toch? Nee. Is het voor mij? Kan ik daar aan? Mag ik daar aan? En dat is een hele tere vraag. Mag ik daar volgende week aan? Dat is een vraag die het beschroomde hart stelt. Niet alle mensen zijn beschroomd. Ik ben ook niet altijd beschroomd. Maar het beschroomde hart stelt wel de vraag, mag ik daar volgende week aan zitten? Is er voor mij een plekje? Voor mij? Want het slot van het antwoord van onze catechismus, dat maakt dat beschroomde hart zo bevreesd. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Een oordeel van verdorring, van verschraling, van verharding, van verval. En het beschroomde hart dat zegt vanmorgen, zou ik zo'n hypocriet zijn? Zou ik nou de man zijn die zich niet met zijn hele hart tot God bekeert? De hypocriet zelf, die stelt die vraag niet eens. Zie mijn ijver aan, zegt Jehu. Kom, ga met mij. Denk erom dat de hypocriet geestelijk is deze week. Hij heeft wat gelezen, hij heeft een traantje. Hij heeft een stem uit de hemel gekregen. Hij is zo mooi aan de buitenkant. En van binnen? Maar als je hart beschroomd is, omdat je jezelf kent, en omdat je zo opziet tegen die heilige tafel. Ja, hypocriet. En die zich niet met ware harten tot God bekeren van ganser harten. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Een geveinsd geloof is gevaarlijker dan onbeteugelde zondelust. Want het hart van mij, dat is arglistig, zegt de schrift, toch? Is daarom de vraag, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Is het voor mij? Is er voor mij een plekje? Laten we eerst kijken naar de schrift. Ik meen dat er aanleiding toe is. Tuurlijk altijd. Maar de catechismus die zegt dus een oordeel eten en drinken. Dat hebben we gelezen zojuist. Uit 1 Korinthe 11. En waar heeft het nu mee te maken? Waar gaat het nu om in deze week van voorbereiding? Wie is nu de waardige avondmaalganger? Wie mag daar nu aan? Mag ik er aan? Gaat het nu, en dat vind ik zo gevaarlijk in een week van voorbereiding, hè? Gaat het nu om dat we wat ernstiger worden? En we lezen eens wat over het avondmaal. Dat moet u over 6 weken doen, niet in deze week. En we zijn er eens wat meer mee bezig. En we zijn wat gemoedelijker. Is dat het? Nee. Waar gaat het dan over? Waar wijst Paulus op? Is u dat opgevallen? Wanneer eten en drinken wij ons een oordeel? Paulus zegt, niet onderscheidende het lichaam van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Kan ik in deze week het lichaam van de Heer Jezus onderscheiden? Kan ik, als ik volgende week aanga, het lichaam van de Heer Jezus onderscheiden? Daar gaat het om. Daar moet een ieder zich op onderzoeken. Daarop heeft een ieder van ons zichzelf te beproeven. Want de apostel laat ons zien dat het een zeer grote zonde is. Als wij dat lichaam niet onderscheiden, dan eten en drinken wij onszelf een oordeel. Dat is ontzaglijk. En daarom, zegt hij, zijn er in de gemeente veel mensen ziek? En valt het op dat er zoveel sterven? Dat komt omdat er aangaan die het lichaam van Jezus niet onderscheiden. Dat brengt vervlakking in het geestelijk leven met zich mee. Dat brengt verdorring in de omgang met Christus mee. Brengt verharding met zich mee. En daarom is het ieders plicht vanmorgen, in deze week, om zichzelf te beproeven. Onderscheid ik nu het lichaam van Christus? Wat is dat dan? Wat wordt daarmee bedoeld? Waar heeft de apostel Paulus het oog op? Als hij zegt, niet onderscheidende, of laten we het dan nu maar positief nemen, wel onderscheidende. Het lichaam van de Heer Jezus. Als je het lichaam van de Heer Jezus kunt onderscheiden, dan ben je een welkome en een waardige gast aan zijn tafel. Anders niet. Al sta je 20 jaar in het ambt. Anders niet. Al heb je van allerlei bevindingen meegemaakt, anders niet. Als je het lichaam van de Heer Jezus kunt onderscheiden. Je kunt alleen maar iets onderscheiden als het ook waarneembaar is. Als je het kunt zien. Als het echt een hele dichte mist is met nog minder dan 20 meter zicht. En dan valt er toch niks te onderscheiden. Dan zie je niet dat de toren van de kerk hoger is dan de huizen van het dorp. Dan zie je geen hand voor ogen. Hoor je wat Paulus zegt? Het lichaam van Jezus is waar te nemen. Ja, ja, dat is een zaak van geloof. Kun je niet met deze ogen. Daar heb je zielsogen, daar heb je geestelijke ogen voor nodig. Maar lieve gemeente, dat lichaam van mijn dierbare Heer Jezus, dat is niet verborgen. Dat is niet verborgen. Dat is niet in een dichte mist gehuld. Dat is niet in nevelen gehuld. Dat is geopenbaard. Dat is zichtbaar met geestelijke oog. Dat is tastbaar met geestelijke zintuigen. Wat een lieflijk woord. Als Paulus vanmorgen zegt, niet onderscheidende, het lichaam van de Heer Jezus. Dan zegt hij, maar het is wel te onderscheiden. Het is wel te zien. Dat dierbare lichaam van Christus. Dat is waarneembaar. Heb je het ooit gezien? Ooit gezien? Het lichaam van Jezus. Wat is daar zo bijzonder aan, dominee? Wel, wie heeft er een lichaam? Alle mensen. Jezus is mens geworden, omdat hij mensen wilde verlossen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, om plaatsvervangend borg te zijn. Dat heb je het gezien. Als volgende week het brood genomen wordt en de beker genomen wordt. Jezus, waarachtig en rechtvaardig mens. Waarachtig en rechtvaardig mens. Want het oordeel van God luidt, de mens heeft gezondigd. De mens moet betalen. Nee. Jezus is niet zomaar een goed mens geworden. Een voorbeeld. Zoals in de geschiedenis wel meerdere mensen waren die een zeker voorbeeld hebben nagelaten in het doen van allerlei goed. Daar zeg ik geen kwaad woord van. Onderscheidende het lichaam van Christus. Niet alleen als mens, maar als lijdend en stervend. Heb je het gezien als het brood gebroken werd en de wijn vergoten werd? We hebben het er op catechisatie over gehad, het kerstfeest, het begin van de hel. De geboorte van de Heere Jezus, ja, hij werd geboren om te sterven. En zijn sterven was een zoenoffer. Zijn sterven was nodig om God te verzoenen. Zijn sterven nodig om mij te verzoenen. Dat is waarneembaar. Zie de tekenen in mijn handen en in mijn voeten. Teken in mijn zij. Zo wordt ons de Heer Jezus geschilderd. Als waarachtig mens in het woord, in de prediking. Lijdend en stervend om dat zoenmiddel te zijn. Voor God en voor zondaren. Nog iets, hè. Het lichaam van Jezus onderscheiden. Het is niet alleen waar te nemen. Zijn lichaam is ook om mee te delen. Heb je het gezien? Hoe de dienaar het brood brak en uitdeelde? Dat hè. Want wat heb je er nu aan? Dat Jezus daar gekruisigd is. En je kunt er niet bij. Zoals de Romeinse kindertjes met de handen op hun rug mochten kijken naar dat stalletje waar dan een poppetje, een beeld in lag. Verbeeldende Jezus. Maar denk erom. Blijf met je vingers er vanaf. Wat heb je aan een historisch geloof? Wat heb je aan algemeenheden? Nee, Jezus lichaam, waarneembaar en wordt meegedeeld. Uitgedeeld. Aan de hongerigen, aan de dorstigen, aan de armen, aan de kreupelen, aan de blinden. Dus in het heilig avondmaal wordt de Heer Jezus voorgesteld als zich gevende. Daarin blijkt de grote liefde van Christus, dat hij zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Het lichaam van Jezus onderscheiden. scheidende. Nu is Christus waarneembaar, weliswaar door het geloof, maar hij moet ook recht onderscheiden worden. Wat betekent dat? Onderscheiden, recht onderscheiden worden. Wel, onderscheiden, dat doe je met je bevattingsvermogen, met je verstand, een geheiligd verstand. God schakelt het verstand in en sluit het gewoon, de gewone weg, niet uit. Ik bedoel dus, God kan ook wel een babytje bekeren hoor. Maar als we eenmaal tot ons verstand zijn gekomen, dan gebruikt de Heilige Geest het verstand om dat lichaam van Christus te onderscheiden. Zodat je heldere gedachten krijgt hoe hij aan het avondmaal tegenwoordig is en waarom hij daar tegenwoordig is. Leidende en stervende, zichzelf gevende, zijn grote liefde laat hij daarmee zien aan zondaren en dan ga ik hem onderscheiden. Als dan de mist weer optrekt en de zon breekt door, dan zie je inderdaad weer dat de toren ver boven de huizen van Scherpenissen uitstijgt. Dat hè, dat is het lichaam van Jezus onderscheiden. Dat er maar één lichaam is, dat zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening. En dat is het lichaam van mijn dierbare Heer Jezus. O, wat heb ik hem dan lief, als ik hem daar zie hangen, lijdend en stervend. Wat heb ik zijn wonden lief, wat is hij mij dierbaar, als ik zie hoe hij verbroken is, tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. Dan is het Jezus, en Jezus alleen. Dat is het lichaam van Christus, onderscheiden. En ik bepeins de nood en het gevaar waarin ik mij bevind, als ik buiten deze Jezus ben. Als hij niet zichzelf had opgeofferd tot een volkomen verzoening, dan lig ik daar onder de vloek en onder de toren van God. Onderscheiden het lichaam van Jezus. En ik overpeins. Wat was ik toen hij dit alles voor mij deed? Mooi dan. Dat is onderscheiden. Dat mijn gedachten heilig gericht zijn op dat offer dat hij 2000 jaar geleden bracht. Waar was ik? Ik was er niet. En toen was ik ontvangen in zonden en geboren in ongerechtigheden. Hij daar leed en stierf, toen leefde ik mij uit als een vijand in de zonde. Ik was duisternis, ik was vervreemd van God en vervreemd van het burgerschap en vervreemd van de verbonden. Zo vreemd van al het heilige wat daar gebeurde. En als ik het lichaam onderscheid, kan er alleen maar een diep, diep wonder zijn. Dat hij al over mijn zaligheid nadacht. Terwijl ik in de verste verte niet met mijn zaligheid bezig was. Onderscheidende het lichaam des Heren. Maar wat ben ik nu? Nu hij dit alles mij aanbiedt, want dat vind ik nog bitterder. Toen was ik blind, en nu ik heb leren zien. En nu hij mij dit offer aanbiedt volgende week, wat ben ik nu, o arme, ellendige aardworm. Afgezworven, afgehoreerd, wat ben ik nu? Niet wie ik had moeten zijn. Hij heeft zijn verbond gehouden. Wat heb ik het menigmaal verbroken. Dat hè. Dat is het lichaam van Christus onderscheiden. Als een eeuwig geldende offerande. Als een genoegzame offerande. Straks zal de catechismus zeggen dat ik geloof, dat ik vertrouw. Dat ik mijn overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Vertrouw ik. Als zijn lichaam is opgeofferd. Tot een volkomen verzoening van al de gedane zonden, van al de zonden die ik telkens nog weer doe. Onderscheiden, dat is niet alleen de Heer Jezus aanschouwen, maar dat is hem ook aannemen voor mij. Dat maakt het grote wonder uit, als het geloof levendig is, voor mij. Mij. Kijk, als u het lichaam van de Heer Jezus onderscheidt, dan bent u zo gesteld, zoals de bruidegom zijn bruid komt halen. En die bruid is tip-top in orde. Er is met haar meegekeken, kritisch meegekeken, zoals de catechismus dat straks met ons gaat doen. Er zit geen haar verkeerd. Haar gelaat blinkt. Haar trouwjurk is schitterend rein, zonder enige vlek. En haar hart is bij hem, die haar zo dadelijk komt halen. O Jezus, komt volgende week. Om zijn bruid opnieuw dat huwelijks aanzoek te doen. En hij komt met haar trouwen. Dat verbond bevestigen en vernieuwen. Als we het lichaam onderscheiden. Mag ik het zo zeggen? Dan zijn we net als die bruid. Er klaar voor. Het lichaam onderscheiden. Dan is uw ziel zo gesteld. Zoals u wenste dat uw ziel gesteld was, als u op uw sterfbed lag. En als het uur daar was, dat u voor eeuwig met hem verenigd bent, daar in de bruiloftszaal van het lam. En ze vielen alle in slaap. Dwazen. En de wijze maagden. Vielen allen in slaap. Daarom, zegt Paulus, en een eigenlijk beproeven en onderzoeken zichzelf of hij in het geloof is. En dan staat er eigenlijk in het Grieks aan het geloven. Er wordt dus niet gevraagd of u uw bekering kunt vertellen. Dat kunt u toch wel, hè? Maar er wordt gevraagd of u net als dat bruidje te wachten. Ja hoor, hij komt zo dadelijk. Mijn bruidegom. Om elkaar ja te zeggen. En in de armen te nemen. En eeuwig samen te zijn. Dus dat is hoe de schrift ons onderwijst. En nu onze tweede gedachte, hoe de catechismus ons leidt. Want onze catechismus wil een leidsman zijn, juist voor die beschroomde zielen. Voor wie? Voor sommigen is het een uitgemaakte zaak, dus volgende week avondmaal en dan. Nee, beschroomde hart vraagt voor wie? En dan is hij niet met zijn gedachten bij de ander zo gedachtig de gemeente door. Nee, is het ook voor mij. En nu wil de catechismus een leidsman zijn voor die beschroomden om de schriften uit te leggen. Een gids om het woord te verstaan. En nu zegt de catechismus vanmorgen, kom, ga je mee. Kom, ga je mee. Het gaat over die tere vragen. Voor wie? Hey, heeft de catechismus je zo wel eens bij je hand genomen en meegenomen? En waar gaat de catechismus dan naartoe? Naar de binnenkamer. Heb heb je het gezien? De catechismus neemt ons mee, nee, niet naar een openbare gelegenheid. Naar de binnenkamer. Niet op de hoek van de straat, om van de mensen gezien te worden. Maar in het verborgene, waar alleen de Heere je ziet. In de eenzaamheid. Niet waar u van de mensen geëerd wordt. Oh, daar ben ik zo op, hè. Dat de dominee mooi gepreekt. Goed luisteren. Maar in verborgene. Waar de Heere zijn eigen werk aan mijn ziel bevestigt. En dat ik het weer weet. Hij heeft mij lief gehad. Met een eeuwige liefde. Misschien veracht bij de wereld. Maar daar in de binnenkamer. In de gunst van God. Dat is wat de catechismus ons doet. Want de catechismus die gaat kijken naar de gezindheid. De catechismus zegt niet. Heb je nauwkeurig geleefd op het dorp. Zodat de mensen u achterna wijzen. En zeggen moet je zien hè, die man. Oh die man. Dat moet echt wel een kind van God zijn. En je hoorde toevallig nog. Omdat je toevallig erop uit was om het te horen. En ondertussen bleef die binnenkamer leeg. Ja, voor de vorm wel. Maar je hebt er niet gelegen en gewacht. Totdat de hemel antwoordde. Ik ben wel eens bang dat ik aangegaan ben. Terwijl de hemel nog niet had geantwoord. Kijk, dat is wat de catechismus doet. Hij zegt, kom, ga je mee. En dan neemt hij ons mee. En dan gaan we de binnenkamer in. En we doen de deur op slot. En dan ben je alleen met de Heere. Alleen met de Heere. Dan kijk je niet meer om je heen. Maar dan zegt de catechismus, kom. Laten we eens naar binnen kijken. Laten we daar eens mee beginnen. Laten we eens naar binnen kijken. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dominee, dat is zo fout hè dit. Want dan werp je de mensen terug op zichzelf. Dat moet je niet doen in een week van voorbereiding. De catechismus dan maar afschaffen? Of zullen we het toch maar zo houden? Eerst zichzelf mishagen vanwege de zonde. Ik ben bekommerd, zegt David, om mijn zonde. Dat is vaak verkeerd uitgelegd. Als zou dat de bekommerde kerk zijn die de Heere Jezus niet kennen, maar die wel last hebben van hun zonde. Nee. Dit is een gevolg van het geloof. Als je waar geloof hebt, dan is daar de verootmoediging voor de Heere. Dan is daar het verdriet over de zonde. Als je waar geloof hebt, dan schaam je je voor de Heere. En weet je nog, we waren zomaar alleen met de Heere, hè? Dan hoef je niet meer te schamen voor je vrouw, voor je man, voor je kinderen, dat ook. Niet meer voor de gemeente, dat ook. Niet meer voor je buren en je collega's, dat ook. Maar nu ben je alleen met de Heere. Dan staat het schaamrood op je kaken. En zeg, o Heer. Moet je nou zien wat ik ervan terechtgebracht heb. Het doet me zo'n pijn. Ik had zo'n verlangen, dat weet u heren, oprecht verlangen om heilig voor u te leven. En ik neem mezelf waar als een onheilig. Onheilig. Dus dat is David. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonden. Wat is dat? Hoefde ik niet meer te zondigen? Zondigde ik maar niet meer. En toch heren, de boosheid kleeft mij altijd aan. Altijd. Elke dag weer opnieuw. En daar ben ik bekommerd om. Zal het dan nooit beter worden? Zelf mishagen. Dat is een vrucht van ontdekking door de Heilige Geest. Kijk, Kain, Saul en Judas, die hadden wel een zekere zondekennis, maar ze hadden geen verootmoediging. Luister, gemeen. Als volgende week die tafel wordt aangericht, dan komen daar zondaren. Gelukkig wel. En die zijn welkom ook, zondaren. Die zichzelf mishagen. Maar wij komen niet daarmee te betuigen dat we in onszelf rechtvaardig zijn. Nee, we liggen midden in de dood. Het was niet wat. En het is niet wat. En ik ga zo langzamerhand geloven dat het ook nooit wat wordt. Nooit. Zichzelf mishagen. Nee, dan klop je jezelf niet op de borst. Dan val je jezelf tegen. Want je zegt haar, Heere, u bent het zo waard. U bent het zo waard. Hè? Maar toen, kijk eens dan naar binnen. Hoe is het nu met je leven? Denk dan eens over. Ja, wat blijft er eigenlijk van over van je denken en doen? Van je woorden en je beloften? Ja, van heel je leven. Hebben we niet duizenden redenen om ons voor God te verootmoedigen? En gaan, Heere, ik heb er niks van gemaakt. Alles wat ik u heb beloofd. En van alles wat ik heb gewild. Ik heb er niets, maar ook helemaal niets van gemaakt. Weet je, als je naar zijn tafel gaat, maar daar gaat het om, dan is dat een stille belijdenis, waarmee je de Heer Jezus verhoogt. Dat is het. Want het zelfmishagen, dat staat niet op zichzelf, dan heb u gelijk. Dan moet je niet naar binnen kijken. Dan zou het helemaal fout zijn. Want het gaat er niet om dat u een walgelijk zondaar bent. Maar als tweede wat de catechismus op wijst, nochtans vertrouwd. Dat me al mijn zonden vergeven zijn, alleen om de verdiensten van Christus. Alleen om Christus wil. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Daar gaat het om. Want het gaat over Jezus. Die gebroken is. Die zijn bloed vergoten heeft. Om Gods toorn te stillen. Om de vloek te dragen. Om de schuld te betalen. Om de zonde weg te nemen. En daarom horen die twee bij elkaar. Die dierbare stervende Jezus. Die gaat nu een huwelijk aan. Met zondaren die zichzelf mishagen vanwege hun zonden. Horen bij elkaar. Maar van zonde kun je niet leven. Schaam je voor. Daar kun je nooit trots op zijn. Daar kun je nooit op bouwen. Het is nooit dat je zegt, ski, wat een groot zondaar ik ben, hè. Moet je kijken hoe ik mij voor God verootmoedig. Moet je zien hoe slecht ik ben. Oh nee. Daar zou ik vanmorgen niet over uit willen meten. Want ik schaam me voor alles wat ik gedaan en gedacht heb. Echt waar. Want de catechismus neemt ons mee in die binnenkamer. Waar de levende God bij zit. Maar als ik naar zijn tafel ga, dan belijd ik. Dan belijd ik de uitnemendheid van mijn lieve Heer Jezus. Om wiens wil alleen al mijn zonden vergeven zijn. Hoor wat die oude Johannes schrijft. Die lieve Johannes, die tere Johannes. Hij zegt, indien we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven. Geloofde dat. Dat noemt de catechismus nochtans vertrouwen. Hoor je dat? Nochtans. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat het tegen alles indruist. Tegen alle gevoel. Waarom zou Jezus mij de zonden vergeven? Waarom zou hij het doen? Zou hij het doen om iets in mij? Nee. Nochtans vertrouwen. Heere Jezus, omdat u het hebt uitgeroepen, het is volbracht. Omdat u betaald hebt. En ik vertrouw erop dat dat genoeg is. Genoeg. Genoeg. En u weet nog wel, hè, de Bijbel lezen, wat dat vertrouwen betekende. Zal ik u nog helpen herinneren, die weduwe daar in Zarfat, die nog een klein beetje olie had en een klein beetje meel in de kruik. En dan kon ze nog één koek van bakken voor haar en haar zoon, en dan zouden ze de dood afwachten. En toen komt er die Godsman, toen komt God zelf, en die zegt, geef mij die koek. En leef bij het overige. Maar Elia, dan geef ik alles weg. Dan heb ik niets meer om van te leven. Dat kunt u niet vragen. Dat is geloof. U het laatste. En dan leef ik bij wat overblijft. Zo rijk, elke dag genoeg, uit het lijden en sterven van Jezus. Want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid van het huis van Israël. Nochtans vertrouw tegen alles in. Dat moet je niet doen, vrouw, zegt de hel. Wees niet zo gek om aan die man het laatste wat je hebt te geven. Houd het voor jezelf, daar kan niemand u kwalijk nemen. En wacht dan de dood maar af. Maar het evangelie roept maar toe, doet het vrouw en u leeft bij het overige. Nochtans, het overige, wat ik zie, dan is het op. En als ik denk, dan is er niks meer. Nochtans, vertrouw, Heer Jezus. Uw verzoenend lijden, dat is het rustpunt van mijn hart. En daar leef ik bij. Nochtans vertrouwen. Wanneer vertrouw je iemand? Als je hem kent. En wanneer ken je iemand? Als je met hem omgaat. Dat hè. Kom, zegt de catechismus. Gaan we alleen in die binnenkamer. En dan zoeken we de Heer Jezus op. Op Golgotha. Dan zoeken we hem op. Dan ken ik hem. Hij dat deed. Uit pure liefde. Voor mij. Arme zondaar. En dan zie ik hem. In zijn genoegzame offeranden. Genoeg. Ook voor al die overblijvende zwakheid. Merk Heer Jezus. Ik schaam me voor. En toch uw offer. Is genoeg, is genoeg. Ik rust erop. Ik leef op uw kosten. Want wie dicht bij de Heere Jezus leeft, die weet dat hij een gaarne vergevend God is. Die weet dat hij een man is, die zijn woord houdt, die doet wat hij zegt. En daarom nochtans vertrouwt al hun zonden vergeven. Let erop. We kunnen wel geloven voor die ander, hè. Maar je ziet zoveel ruimte in de Heer Jezus. Dan komt er iemand die uit de wereld getrokken is. Die een verschrikkelijk leven achter de rug heeft. En zeg je, tuurlijk man, tuurlijk vrouw, kan het voor je. Als je zelf daar met je zonde ligt. Alleen met de Heer. En toch het geloof, geloof dit voor zichzelf. Om Christus wil. Zie, ze komen straks, zij die door de catechismus aan de hand geleid zijn in de binnenkamer, die komen volgende week met hun handen uitgestrekt naar Golgotha, dat kruis van Jezus, dat is nu waarom ik aan mag, dat is waarom ik aan kan. Dat is waarom ik vrede heb in mijn ziel. Dat kruis van Jezus, dat heeft er gestaan, waardoor al mijn zonden bedekt is met zijn lijden en sterven, ook wat mij dagelijks aankleeft. Nochtans vertrouw. Kijk, hoef je tegen mij niet te zeggen. Maar de catechismus bracht ons in die binnenkamer. Maar toch. Zeg dan eens nu vanmorgen tegen de Heere. Zeg dan eens tegen de Heere Jezus. Dat je toch wel heel zachtjes ooit hem gezegd hebt. En dat ik eigenlijk geen reden heb in deze week om hem te wantrouwen. Dat hij nu zijn aandeel zou intrekken En dan is er nog iets wat de catechismus ons leert. Die ook begeert hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Hoor je dat? Het is ook een verlangen. Begeren, dat is een sterk verlangen. Om hun geloof te sterken. Nee. Het zijn niet van die mensen die zeggen, ja, natuurlijk geloof ik. Het zijn niet van die mensen die tevreden zijn met wat ze bereikt hebben. En hun leven te beteren. Het zijn geen mensen die zich op de borst kloppen en zeggen, ik doe het best wel aardig. Nee, het zijn mensen die altijd hun onvolkomenheid en die altijd hun ongelijkvormigheid zien en die verlangen naar meer. Het zijn geen minimumtrekkers. Zo hoor je wel eens een jongere zeggen, als ik een 5,5 heb, dan is het genoeg. Of soms, dan kun je compenseren, zeg je, als ik een 4 heb, dan heb ik straks nog voldoende, dan ben ik geslaagd. Waarom zou ik voor meer gaan? Omdat mijn Heere Jezus het zo waard is. Om aller zonde vijand te zijn. Hoor je, en ook begeer. Wat betekent dat? Ook begeer. Wel, de catechismus voelt aan dat er gestreden wordt tegen de zwakheid van hun geloof en de boze lusten van hun vlees. Want het nieuwe leven, dat is een strijdend leven. Dat nieuwe leven, dat is geen leven dat zegt, het is wel genoeg zo, prima zo. Nee, dat jaagt naar de heiligmaking. Omdat zonder heiligmaking niemand de Heere kan zien. Dat nieuwe leven is een strijdend leven, omdat de vijand te groot is en te sterk is. Daarom is er altijd het roepen, help Heere Jezus, help, houd me staande, want ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed, die ook begeren. Waarom? Wel, er is opwas nodig. En dan wordt ook opwas begeerd. En er is ook opwas te verkrijgen. Je ook begeren. Om opwas in de genade te verkrijgen. Toch? Stel nou hè. Dat de bruidegom zijn bruid heeft opgehaald. Je bent zo'n paar jaar getrouwd. Dan denk je nou. Ik hoop dat die jongen maar eens een paar weken op vakantie gaat hè. Ik leid er niet onder hoor. Je hebt zo'n zakenreisje naar Amerika. Laat hij maar 10 dagen weg zijn. Kun je mooi doen waar je zelf zin in hebt. Zou je toch geen goed huwelijk hebben? Die ook begeren. Naar de opwas in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Waar Hij zo schoon is. Als de mist wegtrekt en de nevel is er niet meer. Dan zie ik weer hoe die toren ver boven al de huizen uitstijgt. Hij is zo schoon, ja ja. Hij is het hoogtepunt. In dezelfde proeving, aan het avondmaal, in de prediking, in het geest, ja dat is geestelijk leven. Hoe schoon hij is. En dan begeer ik meer en meer en meer van hem te kennen. En dan zie ik dat hij sterker is dan die sterk gewapende. Dus hoe langer hoe meer tegen die boze lusten van mijn vlees te strijden. Hoe dan? Toevlucht nemend. De Heere Jezus, schuilend in de schaduw van zijn kruis, door hem overwinnen, in hem veilig, bij hem vrede. Dan ervaren ze dat God de ellendige hoort wanneer hij roept. Als je hem al gehoord hebt, strek je handen uit naar dat kruis, omdat het lichaam je alles is. Hoe zegt de Heere Jezus dat? Waar het lichaam is, daar zullen de arenden verzameld zijn. Dan hoor ik het volgende week, kom, want alle dingen zijn gereed. Voor wie is het avondmaal? Hoe de schrift ons onderwijst, onderscheidende het lichaam van de Heere Jezus en hoe de catechismus ons leidde. Kon je erin mee?